Welkom bij Wietse en Wim op Onderwijsreis, seizoen 5, aflevering 41 alweer. En in tegenstelling tot dat jullie vaak Wim horen als introductie, mag ik het een keer openen. Wim kan er helaas niet bij zijn. Nou, dat mocht ook wel eens, want volgens mij ben ik afgelopen afleveringen regelmatig afgehaakt. Dus ik heb wat in te halen. En we gaan het vandaag hebben over de economische bedoeling van onderwijs. Dat klinkt misschien wat blauw, zakelijk bijna. Dus dat is voor mij ook een onderwerp waar ik soms wat moeilijk grip op kan krijgen. Maar gelukkig hebben we een aantal gasten weten te strikken die vanuit hun kennis en expertise ons daar alles over kunnen vertellen. En we gaan gewoon even beginnen met een voorstelrondje. En ik begin eigenlijk bij de kant van de praktijk, de praktijkscholen. Wie hebben we aan tafel zitten? Wat doen jullie? Stel jezelf even voor.
Ik ben Marit Harderwijk en ik ben werkzaam op de praktijkschool in Helmond. En dat is een van de deelscholen van de OMO-scholengroep in Helmond. Praktijkschool is zeg maar regulier voortgezet onderwijs voor kinderen die wat meer hulp nodig hebben. Of het nou op cognitief vlak is of fysiek vlak of sociaal-emotioneel. En wij leiden zeg maar op voor wonen, werken en vrije tijd. Om de kinderen zodoende na de 6 leerjaren dat ze hier op school zijn geweest een duurzame plek hebben in de maatschappij.
Ik ben Sinem Evren. Ik ben hier stagedocent / mentor van fase 6. Doe samen de stages met Marit en nog een andere collega van ons. En de stages voornamelijk van Lea 5 en 6.
Ik ben Koen van der Ven. Ik ben senior onderzoeker bij SEO Economisch Onderzoek in het cluster onderwijs. En daar doe ik heel veel onderzoek naar de overgang onderwijs-arbeidsmarkt en ook naar het middelbaar beroepsonderwijs.
Mooi. We gaan het hebben over de economische bedoeling van het onderwijs. Dat klinkt wat abstract, zei ik al tijdens de introductie. Als ik ook, ik merk dat ik er toch zelf ook behoefte heb om een klein beetje in te leiden, om ook mijn eigen gedachtegang erover te laten gaan. Investeringen die we doen in het onderwijs, hè, ook vanuit het ministerie, dat wordt toch altijd gezien als kostenpost. Hè. De onderwijs kost heel veel geld, maar het levert eigenlijk niks op. Hè. Zo wordt het bekeken. Er wordt wel een beetje een draai gemaakt. Hè. Ook als je kijkt van elke euro die je in het onderwijs stopt, die levert uiteindelijk 2 of 3 euro op. Hè, want mensen gaan aan het werk enzovoort. Dus we hebben best wel een bijzondere kijk op het onderwijs. Namelijk, ja, wat levert het nu uiteindelijk op voor de maatschappij? En ik ben wel even eerst benieuwd naar een persoonlijk inkijkje van jullie zelf. Wat is nou volgens jullie zelf de bedoeling van het onderwijs? Ik verwacht niet één antwoord waar we het over eens zijn, maar gewoon even vanuit jezelf. En dan begin ik even bij Koen. Wat is nou volgens jou uiteindelijk het idee van onderwijs?
Ja, dat zou je mijn inziens op 2 manieren kunnen benaderen. Persoonlijk, dus als de leerling of de student zelf. Je maakt natuurlijk een groei door en binnen die groei ga je op zoek naar je eigen talenten en kom je uiteindelijk op een plek terecht na het onderwijs in de maatschappij. Dus eigenlijk daar is het onderwijs voor om dat te kunnen ondersteunen. Maar je zou het ook kunnen bekijken vanuit een maatschappelijk oogpunt. Namelijk, we hebben al die kinderen en die jongeren. En die moeten uiteindelijk iets gaan doen voor deze maatschappij. Want we hebben tandartsen nodig, we hebben leraren nodig, we hebben brandweermannen nodig. En het onderwijs is er dan voor om dat zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.
Ik sluit me daar helemaal bij aan, maar het is wat je al zegt van gedurende de jaren. Hè, kijken ze waar hun talenten liggen. En het is tevens ook gewoon een stukje structuur en daginvulling. Kijk, leerlingen van de praktijkschool, en dan kijk ik Sinem even aan. Die doen het in eerste instantie niet echt voor zichzelf. Hè, maar die doen het zeg maar voor de ander. Want ze zijn weinig intrinsiek gemotiveerd. Want ja, daar kunnen ze door, hè, of door hun cognitie, hè, of door hun omstandigheden gewoon niet bij. Maar het is in eerste instantie gewoon een stuk structuur en daginvulling. En tijdens die schoolreis, noemen we het dan maar eventjes, komen ze er wel achter. Oké, waar laat mijn batterij van op? Waar word ik warm van? Wat vind ik leuk? Waar ben ik goed in? Dus dat is een stuk, hè? LOB, loopbaanoriëntatie en begeleiding. Waar we dus ook een plan voor hebben geschreven hier op school.
Ja, we werken hier op school, zal ik een kort stukje vertellen, met drie fases. We werken met leerjaar 1 en 2, dat is de oriënterende fase. Leerjaar 3 en 4, specialisatiefase. En leerjaar 5 en 6 en entree, de plaatsingsfase. En we beginnen eigenlijk, ik kom eigenlijk in beeld vanaf leerjaar 4. Dan mogen de leerlingen mogen dan op stage. En dan beginnen ze vaak met één dag in de week. En als dat goed gaat, dan kunnen we het natuurlijk uitbreiden. Maar we kijken dan, wat vindt de leerling leuk? Waar heeft ze interesse voor? We zoeken samen naar een passende plek. En leerjaar 5 zetten we door. En uiteindelijk ook in leerjaar 6. En dan gaan ze of richting de arbeidsmarkt, of ze gaan richting het vervolgonderwijs. Dus we proberen de leerlingen daar wel heel goed in te begeleiden.
De oriënterende fase is echt het leerjaar 1 en 2 is ruimte om je plek te ontdekken binnen de school. Theorie en praktijklessen. Maar er vindt dan ook een stuk LOB plaats. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? En wie heb ik daarbij nodig? Motiveren speelt daarin ook een hele belangrijke rol. Maar ook voornamelijk ook het ontdekken van wat is er eigenlijk te koop. Dus we gaan met leerjaar 1, 2 en 3 een tweetal keren per schooljaar op bliksemstage. Dan gaan we met een groepje leerlingen de bedrijven in. Ze maken kennis daar met het bedrijf, met de mensen. Ze kunnen de arm uit de mouwen steken. En zodoende het omgevingsgericht leren krijgt wel steeds meer aandacht. Leerjaar 3, kruip ik even voor CINEM, hebben we een carousel van sectortrainingen. We hebben de sectoren bouw, logistiek en techniek hier. Horeca en zorg en dienstverlening. En dat is, moet je een beetje grofweg zien als een carousel van 4 keer 10 weken. Dus iedere 10 weken hebben ze een horeca of een bouw, logistiek, techniek. En dan wisselen ze, En in het laatste semester solliciteren ze voor leerjaar 4... naar een sectortraining die ze in heel leerjaar 4 dan doorlopen. En dan komen ze ook weer bij CINEM in zicht.
Jullie geven een heel mooi inkijkje in hoe de school werkt. Ik zag Koen af en toe zo een beetje meeknikken. Wij zitten te video bellen met elkaar, dus dat zie ik dan. Ik hoor ook veel over dat. Laat ik zo zeggen, jullie doen goed je best om de school goed aan te laten sluiten bij de arbeidsmarkt. Aan de andere kant lees ik ook veel artikelen dat de arbeidsmarkt zegt van die aansluiting die is helemaal niet zo goed. Koen, hoe heb jij dat in, daar doe je onder andere op naar, kan ik me voorstellen. Wat zijn nou de succesfactoren om het onderwijs goed aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt?
Ja, waar we recent onderzoek naar hebben gedaan, dat is binnen de associate degree. Het zit tussen het mbo en de hbo bachelor in. Het is een 2-jarige opleiding, wel op hbo niveau, dus je krijgt uiteindelijk een hbo diploma. Maar het mooie eraan is dat het dus een verkorte opleiding is, of in ieder geval een 2-jarig durige opleiding. Dus dat is heel aantrekkelijk voor bijvoorbeeld de mbo'er die net klaar is met zijn mbo 4, maar nog niet meteen een hele hbo bachelor wil gaan doen. Binnen dat onderzoek wat we naar die associate degree hebben gedaan, hebben we gekeken van hoe bepaal je nou welke opleiding je aanbiedt en ook hoe vorm je dan zo'n opleiding. En wat we daaruit op hebben gemaakt is dat ze heel vaak een werkveldadviesraad hebben. En in die werkveldadviesraad zitten partijen uit de omgeving die dan kunnen adviseren over wat moet zo'n student uiteindelijk kunnen nadat ze de opleiding hebben afgerond. Dus welke competenties moeten ze hebben, kennis en vaardigheden. En dat gaat dan eigenlijk in samenspraak tussen de onderwijsinstelling die de opleiding aanbiedt en de belangrijke partijen in de buurt. We merkten ook in dat onderzoek dat het heel erg van opleiding tot opleiding binnen een instelling verschilt in welke mate die werkveldadviesraad wordt betrokken. Dus dat kan heel intensief zijn of dat kan meer op de achtergrond zijn. We merkten ook dat het heel erg samenhing met hoe sterk de vraag is vanuit het werkveld naar een bepaald beroepprofiel. Dus als het werkveld echt staat te springen om mensen, dan zullen ze ook meer tijd investeren in zoiets als zo'n werkveldadviesraad. om ervoor te zorgen dat die studenten uiteindelijk ook hun kant op kunnen komen.
Ja, dus je zegt eigenlijk wordt het schot wat normaal tussen onderwijs, hè, of opleidingen en het werkveld staat, daar sla je eigenlijk een brug met zo'n werkveldadviesraad die dus actief meedenkt over wat moet nou het curriculum van de school zijn om te zorgen dat die aansluiting passend is.
Ja, precies. En ik zou niet per se willen zeggen dat er echt altijd een schot staat. Maar ja, het verschilt inderdaad per opleiding en misschien ook wel per instelling of per regio in welke mate die connectie wordt gelegd.
Ja, hier is ook wel een heel werkgever, een zeg maar een groep met allemaal ondernemers. Bijvoorbeeld in Hightech de Peel. Hè. We willen graag mensen uit Helmond de Peel hier behouden voor zeg maar, de technische beroepen. Dus er zijn ook wel, hè, er is gewoon een hele groep actief, zeg maar, om dat wel voor elkaar te krijgen. Alleen waar wij wel tegenaan lopen, is van mensen hebben wel zeg maar, personeel nodig, maar dan willen ze niet de tijd investeren om zeg maar, het personeel hè, op te leiden. Want daar hebben ze dus geen tijd voor, want ze hebben te weinig personeel. Dus je zit in de vicieuze cirkel. En daar wordt wel op geïnvesteerd hier zeg maar, in Helmond de Peel door diverse platforms.
De leerlingen van onze school hebben vaak interesse in de kinderopvang. Maar ja. In de kinderopvang verwachten ze hè, dat je bijvoorbeeld minstens een diploma niveau 2-3 hebt. Leerlingen vanuit onze school stromen uit naar een niveau 2 opleiding, maar dan moeten ze vaak nog door leren naar een niveau 3 opleiding. Maar ze willen nu gaan werken met certificaten, hè? Omdat ze dus ook mensen tekort komen in het onderwijs, ook voornamelijk in de kinderopvang, van oké, hoe kunnen we het ook voor die leerlingen die moeilijk kunnen leren
tegemoet komen. Ja, hè, dus dan zijn het ook vaak de competenties van het entree, hè, of niveau 2 zelfs. En ook middels een praktijkverklaring van de SBP, want die heeft een civiele waarde op de arbeidsmarkt. En dat ze toch zeg maar een baan hè, in een kinderopvangorganisatie hè, kunnen vervullen en er zo langzaam in rollen. En dat het toch, ja, daar hebben ze gewoon handen nodig.
Klinkt wel een beetje, ik zoek even naar wat is nou de bedoeling van het onderwijs, want daar begonnen we ook een beetje mee. Dat klinkt een beetje alsof het onderwijs er toch vooral voor moet zorgen dat, dat beroepen waar nu tekorten zijn, dat dat zoveel mogelijk aangevuld wordt. Of dat een bepaalde omgeving, hè, zoals Helmond in dit geval, een aantrekkelijke omgeving blijft om in te wonen en te werken. Dus het is ook een beetje het in stand houden van het systeem wat we nu hebben. En ik hoor Koen ook wel een beetje zeggen van ja, zo'n arbeidsplatform wat dan echt actief meedenkt over het onderwijs. Aan de andere kant wordt gewoon alleen het onderwijs ook wel bepaalde regels opgelegd. Zien we nog voldoende mogelijkheden om dat systeem wat we bedacht hebben met elkaar verder in te richten? Heb jij een idee bij Koen als je ook dat meer onderzoeksmatig bekijkt?
Ik heb hier wel een praktisch voorbeeld van. Heeft te maken met lerarentekort. Dat is natuurlijk alom aanwezig. En wat ze recentelijk in de grote steden hebben gedaan, is heel erg ingezet op de zijinstroom. En dat betekent dus dat je mensen die eigenlijk in een andere sector werken, probeert te verleiden van, hey, kom in het onderwijs werken, want het is een hartstikke mooie plek om te werken. En dat kun je dan doen met de opleiding zijinstroom in beroep. En dat is een versneld traject dat je in 2 jaar je PABO-bevoegdheid haalt en ook meteen al voor de klas staat. Nou, je kan je voorstellen dat bepaalde mensen die al 10 jaar, 20 jaar ergens anders werken in het bedrijfsleven, noem het op, dat die al bepaalde kennis en ervaring hebben, waardoor ze ja, niet alles hoeven af te vinken van wat je zou moeten kunnen na een PABO-opleiding. Ja. Dus dat je versneld kan laten zien van ja, dit kan ook al deze competenties hebben. Ik kan al leiding geven aan een groep mensen, zoiets. Maar dat ze veel meer richten op, nou wat kan ik nog niet? Didactiek, pedagogiek, dat soort vaardigheden. Dus dat die mensen niet nog een knutselwerkje moeten laten zien, dat ze weten hoe ze dat kunnen inrichten. En op die manier wordt er wel gekeken van hoe kunnen we die verkorte PABO-opleiding dan het zo soepel mogelijk laten zijn, zodat het ook aantrekkelijk is voor mensen om die overstap te maken.
Ja, en nu hebben we meer tekorten, ook in de zorg.
Ja.
Wordt het dan een beetje een race to the bottom, zeg maar gewoon als sector het zo aantrekkelijk mogelijk te maken? Maar ja, dat gaat dan wel weer ten koste van
Ja.
Van mogelijk andere sectoren. Dus als we dan maar even kijken naar wat is nou de economische bedoeling. Ja, dan redden we de onderwijssector, hè, tussen aanhalingstekens. Ja. Maar ja, ondertussen zit de zorg met net zoveel tekorten.
Precies, ja. En dan trek je ook weer mensen uit de kinderopvang weg richting het onderwijs. En ja. Dan krijg je inderdaad, dan ga je zelf in de vingers snijden of broekzak, vestzak verhaal. Dat is zeker waar. Dus dan moet je gaan kijken waar zijn echt overschotten of waar is, waar is er excess aan mensen en waar zijn ze echt nodig. En dat probeer je dan zo goed mogelijk te sturen. Maar dat kun je natuurlijk ook al doen voorafgaand aan studiekeuze. En daar zijn ook heel veel initiatieven voor of daar probeert de overheid over na te denken van hoe kun je dat het beste inrichten. Dat we ervoor zorgen dat de student nou de keuze maakt die eigenlijk het meest voordelig is voor de maatschappij.
Vroeger had je daar het e-kabelgidsje voor. En dan stond er heel mooi in van, oké, wat zijn nou de schaarste vakken? Hè? En waar vind ik het snelst een baan, zeg maar? Natuurlijk moet ik wel aansluiten bij je interesses. Want dat is niet meer tegenwoordig, helaas.
Ja, wat wij bij SEO doen, is hebben een jaarlijkse publicatie Studie en Werk. En daar kijken we eigenlijk van iedere opleiding wat de baankansen zijn na het afstuderen. Zodat dat ook als informatie kan dienen voor aanstaande studenten om te zien van ja, als ik deze opleidingsrichting ga doen, dan ga ik gewoon hartstikke veel verdienen. Dus dat is misschien wel een goede keuze om te maken. Want wat we zien is dat er nog wat tussen aanhalingstekens oude ideeën zijn bij bepaalde beroepen. Terwijl als je nu loodgieter wordt of in de techniek gaat starten, dat je al heel snel heel veel kan verdienen. Nu is dat heel erg gefocust op dat je zoveel mogelijk kan verdienen. Er zijn natuurlijk meer doelen om na te streven. Maar dat is wel waar nu best wel veel op wordt ingezet om studenten maar te proberen te laten kiezen voor een richting als techniek.
Hoe zien dat bij jullie op school? Zijn jongeren al heel bewust bezig met daar is schaarste of daar kan ik veel verdienen?
Nee. Wij steken eigenlijk en wij investeren eigenlijk heel veel in van waar hun talenten zitten en wat ze leuk vinden. En want dan hou je het gewoon het langste vol. Alleen het is wel tweeledig. En Sinam heeft dan klas 6. Leerlingen, geld is echt wel een motivator, zeg maar, voor onze kinderen. Omdat er thuis vaak ook wel een tekort aan is. Want Helmond is wel eentje waarin we ook wel de strijd aangaan tegen de kansenongelijkheid.
Ja.
Dus het is enerzijds van, praten wij als brugman, zeg ik dat dan zo goed, van, doe nou iets waar je goed in bent en wat je leuk vindt, dan stroom je duurzaam uit naar arbeid en sta je niet met een jaar weer bij het werkgeversplein op de stoep. Anderzijds, kiezen sommigen wel voor het snelle geld. En die zijn er helaas ook.
En we komen er na een paar jaar misschien achter dat dat de ongelukkige keuze is geweest. Omdat je er helemaal niet blij van wordt.
Dan zijn ze al bekend, zeg maar, bij de participatiecoach. En mochten ze dan uitvallen en toch aankloppen bijvoorbeeld
voor een uitkering.
Dan zijn ze eigenlijk al bekend. Omdat we eerder hebben samengewerkt met de participatiecoach.
Ja, dat is precies ook de spagaat waar het ministerie en eigenlijk de maatschappelijke discussie ook over gaat. Is dat je eigenlijk wel toe wil komen aan de wens van de arbeidsmarkt, de behoeften die daar zijn. Maar tegelijkertijd moet die keuzevrijheid van studenten ook gewoon meewegen in het verhaal. Dus je moet ze echt niet dwingen om een bepaalde richting op te doen. Want dan heb je gewoon de kans dat studenten voortijdig uitvallen uit die opleiding. En misschien wel helemaal uit het onderwijs. Nou, dat is natuurlijk wat je sowieso wil vermijden.
Ja, dat klopt. Ja,
die spagaat, die proef ik inderdaad ook wel. En ik zie ook wel daar de politieke keuzes in van... misschien al 20, 15 jaar geleden, van we moesten toewerken naar een kenniseconomie. Ja, dat was toen een beetje het adagium. Nou, we hebben nu veel meer HAVO-VWO leerlingen die we opleiden en veel meer HBO-WO-studenten. Dus dat is goed gelukt, zou je zeggen. Ja, nu zien we de tegenbeweging van we missen de praktijkgerichte vakken. En dan komt er weer een beweging richting... techniek moeten we aanjagen en loodgieter, dat geeft Koen aan. Dat klinkt dan misschien wat suffig, maar daar komt net zoveel technologie bij kijken. Dus beroepen zijn ook ontzettend in beweging en sectoren zijn in beweging. En ik proef een beetje die spagaat van, gaat het er nu om dat ik als mens gelukkig word en iets doe wat binnen mijn talent ligt? Of zijn we nu proberen die maatschappij die dan soms een beetje lijkt te wankelen, eigenlijk via het onderwijs een beetje aan het stutten om er maar voor te zorgen dat jonge mensen op de plekken komen waar ze maatschappelijk gezien het meest renderen? En in die dynamiek moeten jullie een praktijkschool inrichten. Hoe maken jullie daar je keuzes in?
Maatwerk. Het is eigenlijk maatwerk. Kijk, vanaf oriënterende fase, klas 1 en 2. Maar dan zit je zeg maar in een filter. Vergelijk het daarmee. Hè. Je stopt het in een filter. En gedurende dat ze de leerjaren 3, 4 doorlopen, 5, 6. Filter je uit van oké, waar zijn ze goed in en wat vinden ze leuk en welke certificaten willen ze halen. Dus in die zin is het bij iedere leerling maatwerk, zelfs in de entreeklas, die doorstromen naar niveau 2.
We proberen ook leerlingen bijvoorbeeld te motiveren van oké, ga niet in een bepaalde sector alleen stage lopen. Proberen ook verder te kijken bijvoorbeeld. Hè? Dus niet op één plek, maar op meerdere plekken. Dus oriënteer je breed om straks ook een goede keuze te maken.
Ik hoor jullie een beetje zeggen, weet je hoe ik het in mijn woorden dan hoor, van ja, we proberen jongeren enerzijds zichzelf goed te leren kennen, hè, want daar begint het al mee, en anderzijds proberen een zo breed mogelijk kijk op die arbeidsmarkt te geven. Nou, en als je die twee goed organiseert, ja, dan uiteindelijk moet je ze loslaten en hoop je maar dat ze dan op basis van wat jullie met ze gedaan hebben, daar de juiste keuzes in maken.
Ja, en want Koen had het net over een kloof, zeg maar. En het onderwijs heeft natuurlijk nou ook het PGP, praktijkgericht programma, in het leven geroepen. Maar ook zeg maar voor VMBO en HAVO en zo. Dat er meer praktijkgericht gewoon geleerd wordt, omgevingsgericht. En ja, wij doen dat natuurlijk als praktijkonderwijs al. Hè, maar dat is wel een tool, zeg maar, om die kloof wel te dichten. Hè, ook juist vanuit die associate degree, zeg maar, dat ze ook een PGP hebben lopen.
Ja, en wat hier ook in genoemd kan worden is de minister die afgelopen zomer volgens mij aan alle HAVisten en VWO'ers een brief heeft gestuurd, een persoonlijke brief, met daarin de oproep van, denk ook eens aan een mbo-opleiding, want die mogen er ook gewoon zijn. Hij is sowieso heel erg bezig met het emanciperen van het mbo ten opzichte van het hbo en het wo. En tegelijkertijd heb je dan dus ook op het ministerie die struggle van, ja, we moeten het ook niet weer te veel gaan duwen. Wat de minister nog wel wil doen is een beleidsreactie geven op dit vraagstuk. Dus dat verschil tussen keuzevrijheid en meer sturen. En daar zijn we dan nu ook onderzoek naar aan het doen van wat zijn nou die sturende maatregelen die je in zou kunnen zetten. En op welke manier kunnen die effect hebben. Dus dat zal voor de zomer zal de minister dan daar met zijn reactie op komen.
Het is wel een hele goeie. Ik vind het wel een goeie van hem. Ook gewoon om een stuk bewustwording te creëren van, hè, gewoon bij de studenten van, ja, waarom geen mbo?
Ja.
Hè? Dus net zo goed. Ja,
ja. Ja. Ja, zeker. Dus, maar goed, dan krijg je natuurlijk ook van, dat zie ik dan al in groep 8, hè, de doorstroomtoets, hè, wat voorheen de eindtoets was. Mm-hmm. Ja, als je eerst een KBTL advies krijgt en je doorstroomtoets geeft aan dat je HAVO niveau op reken en taal aan kan, ja, dan moet je, hè, tussen aanhalingstekens, want er zijn altijd wel weer weggetjes te vinden, maar dan moet je het advies aanpassen naar HAVO.
Ja.
Dus er zit in die zin nog wel een beetje het oude adagium van de HAVO is beter of is hoger. Dat zit er heel stevig in. En dan heb je nu een minister die zegt, nou jongens, je kan ook mbo doen. Hè? Maar ja, goed, dan heb je net die 5 jaar HAVO gedaan en dan ga je mbo doen. En mijn gevoel is wel dat zo'n minister daar dan vooral een harde economische bedoeling bij heeft. Namelijk ja, tekorten in sectoren opvullen. Hè? Dus die zal in die zin, nou dan praat ik een beetje voor hem, dus dat moet hij misschien zelf uitleggen. Maar die zal niet denken van, oh maar... Maar bepaalde talenten liggen gewoon veel meer in de praktijk gerichte hoek. Die zal gewoon denken, nou, ik kom mensen in de techniek tekort. huppakee, met z'n allen het mbo in. En ik chargeer natuurlijk een beetje, maar je hebt wel te maken met die bewegingen van gaat het nu om zaken als worden wie je bent, hè, als mens, of gaat het nu om dat je gewoon voor het instand houden van de maatschappij nu gewoon een bepaald plekje moet vinden?
Nou, daar sluit ik me wel bij aan. Ik denk natuurlijk wel dat het een economische noodkreet is, hè? Dat dit gaat gebeuren, dat hij dat onder de aandacht brengt. Omdat er zoveel technische mensen met mbo-beroepen zeg maar nodig zijn. Ja. Dus er is echt een tekort, zeg maar. En dan wil ik nog wel even inspelen. Hè? En net zei je HAVO en hoger en zo. Wij praten eigenlijk altijd over anders.
Ja.
Wij praten vooral met onze leerlingen. Van ja, we hebben hier bijvoorbeeld een project hadden we hier in Helmond. En er gingen dan leerlingen die waren uitgevallen. Die konden daar een stuk dagbesteding doen. Ja, nee, dat was te hoog voor mij gegrepen. Dus ik ben nou uitgevallen en dan moet ik lager gaan kiezen. Ja. Hè? En zij deed de rondleiding voor ons als personeel. Ik zeg, ik ga je toch even interrumperen, want het heeft eigenlijk niks met hoog en laag te maken. Het heeft gewoon met jouw kwaliteiten te maken en het is gewoon anders. En zo kijken wij er in het praktijkonderwijs wel naar. Dus,
ja, ik ben het er helemaal mee eens. Hey Koen, in jouw onderzoek zie je ook, we benaderen het vanuit de onderwijskant. Hè? Daar heb je kinderen zichzelf te leren kennen en kennis en competenties mee te geven. We bekijken de arbeidsmarkt, hè, van wat is daar nou nodig. En ik hoorde een aantal keer dat er wel platforms zijn die die twee overbruggen. Zie jij ook hele nieuwe andere vormen ontstaan die nu misschien nog een beetje onder het wateroppervlak zitten, waarvan je zegt, nou, dat zou best nog wel eens toch een soort van derde vorm kunnen zijn, waarbij kinderen of jongeren tot arbeid komen of tot werken komen?
Ja, dat is ook wel al kort besproken en dat heeft te maken met die micro-credentials.
Mm-hmm.
En ik denk ook dat hier omscholing wel interessant is om te benoemen. Want je hebt natuurlijk die initiële onderwijsloopbaan die je doorloopt en dan ga je de arbeidsmarkt op en dan kom je erachter, nou, dit is toch niet voor mij. En er zijn nu heel veel, steeds meer initiatieven om na die initiële onderwijsloopbaan en als je al een tijdje op de arbeidsmarkt je hebt begeven, om dan toch nog een switch te kunnen maken. Om dan toch nog de competenties te verwerven die nodig zijn voor een ander beroep wat je wil gaan doen. Vanuit de overheid heb ik het dan bijvoorbeeld over het stapbudget wat je daarvoor kan inzetten. Of leerrechten wat steeds belangrijker gaat worden. Maar dus ook dat je met mbo-certificaten gaat werken. Dat betekent dat je niet een volledige mbo-opleiding doet, maar dat je dus een deel of een competentie hebt laten zien, zodat je dat vervolgens in kan zetten in je beroep. Dus dat is een andere manier om ervoor te zorgen dat, nou, wat kunnen al onze mensen in de maatschappij en wat zouden ze moeten kunnen, zodat inderdaad die maatschappij nog doorgang kan vinden. Nou, daar is LLO een soort smeermiddel voor. Leven lang ontwikkelen.
Je liet even micro-credentials vallen. Misschien dat je dat nog even kan toelichten.
Ja, dus in principe bestaat iedere opleiding uit de verschillende vakken of onderdelen. En de gezamenlijkheid van die vakken en onderdelen maakt dat je een kwalificatie hebt. Of je HBO-opleiding haalt of je WO-opleiding haalt. En het idee van micro-credentials is dat je dus die losse onderdelen waaruit zo'n kwalificatie of zo'n opleiding bestaat, dat je die al kan afronden, zodat je kan laten zien, nou, deze kwaliteiten heb ik al wel, dit heb ik al wel laten zien. En daar kan werkgevers kunnen dat dan zien als signaal van, oké, nou, hij kan dat alvast, dat is mooi, want dat wil ik graag hebben.
En ik kan me voorstellen dat daar ook een soort van systeem voor moet worden ingericht, waar dan die micro-credentials gewogen worden. Hè? Want je geeft aan, normaal kreeg je HBO-diploma.
Ja.
Dat zijn nu eigenlijk allemaal soort van mini-diplomaatjes bijna.
Precies, en dat is ook echt nog in ontwikkeling. Hoe onderwijsinstellingen dat aan kunnen bieden, hoe dat geregistreerd gaat worden, hoe dat erkend gaat worden. Ja, dat staat nog in de kinderschoenen, om het zo maar te noemen. Daar zijn ze nu ook mee bezig om te kijken van hoe kan dit een rol gaan spelen voor de arbeidsmarkt en de maatschappij en de brede.
En zijn daar landen in onze omgeving die daar wel al verder mee zijn of die daar stappen hebben gezet?
Ja, daar heb ik minder goed zicht op. Dus ik heb vooral zicht op wat er in Nederland gebeurt. Dus daar kan ik niks over zeggen.
Ja, Marit, wil nog even hier iets op zeggen?
Ja, nou ja, dat sluit eigenlijk naadloos aan, zeg maar, bij de SBB en de praktijkverklaringen, die ook een civiele waarde heeft op de arbeidsmarkt, zeg maar. Dus als je wil differentiëren, dan is dat ook wel een hele mooie ingang. En die praktijkverklaring is er denk ik nu een jaar of twee, die vanuit de SBB te verkrijgen is voor de studenten. En ja, wij werken daar zeg maar mee. We hebben vorig jaar een pilot gedraaid, kan zien en vertellen, bij leerjaar 4.
Ja, leerjaar 4 zijn we vorig jaar mee begonnen met de praktijkverklaringen. En de leerlingen lopen dan in leerjaar 4 één dag in de week stage. En dan aan het einde van dat jaar, en tussendoor natuurlijk, er zijn 3 meetmomenten bijvoorbeeld. We komen bijvoorbeeld 3 keer langs om te kijken hoe het gaat op de stage. En als het vaker nodig is, dan komen we vaker bijvoorbeeld. Maar aan het einde van dat jaar, als je het dan goed hebt doorlopen en als je alle competenties en kennis en vaardigheden beschikt, zeg maar, en de doelen hebt behaald, dan krijg je een praktijkverklaring. En ja, daarnaast werken we ook bijvoorbeeld leerlingen die bijvoorbeeld in de logistiek willen met EPT en stapelaar en heftruck. Dus bijvoorbeeld die het wel moeilijk vinden om naar niveau 2 opleidingen te gaan. Hè? Maar ze kunnen dan bij ons op school bijvoorbeeld een certificaat behalen. En dan kunnen ze alsnog in een logistiek bedrijf werken. Want daar wordt wel... Ja, gevraagd hè, van, ja, is eigenlijk een vereiste van, heb je bijvoorbeeld een EPT, heb je een veiligheidscertificaat, heb je een heftruckcertificaat. Dus ja, dat bieden we ook aan op school. Dus daar kunnen ze dan ook, ja kunnen ze daar ook mee verder op de arbeidsmarkt.
En in de omgeving waar jullie jongeren uitstromen, doen dat soort certificaten er ook echt toe. Hè? Dus dat wordt ook wel serieus genomen door de werkgever in die zin. Dat het een net zo zwaar weegt als een ander soort diploma wat een school zou geven.
Ja, nou, en ondertussen werkt Sinem ook in klas 6 naar een praktijkschooldiploma toe. Ja, dat is ook sinds 3 jaar nou dat het echt ook, ook een waarde heeft. Hè. Eerder was het wel een praktijkschooldiploma, maar had het geen waarde. Maar hij wordt nou wel geregistreerd bij DUO. En Sine, misschien kun jij zeggen van hoe jij daar naartoe werkt met deze leerlingen.
Ja, de leerlingen in klas 6 komen, komen 1 dag in de week naar school. En ze lopen 4 dagen in de week stage. En ze komen dan op die vrijdagochtend en dan werken we aan een map, aan een werkportfolio eigenlijk. En hangen een aantal opdrachten in, zeg maar. Die moeten ze allemaal doorlopen. En aan het einde van dat jaar moeten ze dat ook presenteren op het stagebedrijf, maar ook aan een externe die komt examineren. En dan, het is een mondelinge examen. Dus en dan als dat goed verloopt, dan krijgt de leerling een praktijkschooldiploma.
En hoe weegt dat mee voor vervolgstappen? Of is dat ook meer voor de jongeren zelf om het gevoel te geven? Ja. Nou, jij krijgt ook gewoon een diploma, jij mag ook de vlag uit. Heeft het daarmee te maken?
Ja, nou, een stuk eigenwaarde. Hè, ja. Want de entreeopleiding is natuurlijk drempelvrij. Ja, alhoewel er toch steeds meer onderwijsinstanties wil kijken van oké, kan de leerling het wel aan? Ja, ook gewoon om wel succesmomenten na te kunnen leven, streven zeg maar voor die leerling. Maar ook een stuk eigenwaarde. Ja, ze hebben toch 6 jaar hier op school gezeten, dus ja, waarom geen diploma? Sommige leerlingen, Sinem, die kiezen ervoor om zeg maar 5 dagen stage te lopen en zodoende uit te stromen naar arbeid waar ze dan nu stage lopen. En die kiezen niet voor, zeg maar, om een portfolio op te bouwen. En die krijgen een praktijkschoolverklaring. Dus dat ze hier 6 jaar onderwijs hebben gevolgd.
Ja, dus daar zie je weer een beetje die splitsing wat steeds terugkeert. Van, ja, het gaat ook om het gevoel van eigenwaarde en je talent ontdekken. Nou, het ene diploma is meer daarop gericht. En is voor de werkgever misschien minder relevant. Aan de andere kant, hè, juist dat meer met die micro-credentials en ja, je hebt je vorkheftruc-certificaat behaald. Ja, dat gaat er echt om dat je gewoon een bepaalde toegang krijgt tot werk. En op die manier ook enerzijds voor jezelf kan zorgen, maar ook voor bedrijven economisch van belang kan zijn.
Ja, precies.
Ik hoor ook wel weer geluiden over, want micro-credentials klinkt echt heel erg toekomstgericht, zeg maar. Ik hoor her en der ook wel wat geluiden. Ik kan nou niet helemaal achterhalen waar ik die gehoord heb. Maar dat we ook juist weer terug moeten naar wat we in de middeleeuwen deden. Namelijk het meestergezelschap. Het kind van de timmerman die gewoon door zijn vader eigenlijk opgeleid wordt. En eerst als gezel meehobbelt en langzaamaan zich helemaal bekwaamt in dat vakgebied. En zichzelf dan uiteindelijk ook meester mag noemen als timmerman in dit geval. Zien jullie daar ook weer bewegingen? Dat eigenlijk dus werkgevers zeggen van dat hele onderwijs heb ik eigenlijk helemaal niet zo nodig. Ik heb gewoon intern een goed programma. Dat is een beetje te vergelijken met het ouderwetse meestergezelschap. En op die manier leid ik gewoon mijn eigen loodgieters op. Misschien Koen, dat jij daar een licht op kan schijnen.
Nou ja, ik denk dat hier past de beroepsbegeleidende leerweg heel goed. Dus wat je binnen het mbo hebt, heb je eigenlijk twee leerwegen. Ofwel je doet de beroepsopleidende leerweg, dat is grofweg 4 dagen naar school, 1 dag stage. En je hebt de beroepsbegeleidende leerweg, dat is dat je 4 dagen werknemer bent bij een bedrijf waar je leert. En je hebt nog 1 dag dat je voor school, echt op school dingen doet. Dat is eigenlijk de Nederlandse poldervariant van model wat jij benoemde, Wietse.
Ja.
Waarin je dus on the job leert wat er nodig is binnen een beroep. Nou, dat heeft als voordeel dat de studenten gewoon meteen weten hoe het in de praktijk eraan toe gaat. En tegelijkertijd ook dat de werkgever gewoon iemand heeft die al productie draait, om het even heel economisch te noemen.
Ja.
Dus dat past daar volgens mij naadloos in. Dat hebben we eigenlijk al zo'n soort systeem.
Ja.
Ja, en Sinem heeft een leerling in de klas 6 zitten. En die vader is stucadoor. Ja, en Maarten die wordt opgeleid door zijn vader, zeg maar. En wordt straks ook ZZP'er en wordt zelf ook stucadoor, zeg maar. Ja. En we moeten dan wel praten als brugman om die jongen toch even een school te krijgen. Bijvoorbeeld voor zijn VCA, waar we nu een pilot mee draaien. Om hem toch maar dat certificaat te geven. Om zich toch maar bewust te zijn van veiligheid. Maar ook, hij kan het maar hebben. Want stel dat het niet goed gaat met stucadoren. Dan is hij toch wat breder inzetbaar elders. Maar die zijn echt wel heel smal. En die komen echt naar school met de oogkleppen op. En nee, dat is het juf. En ik heb daar geen tijd voor. En ik wil dat ook allemaal niet.
Dan probeer je wel urgentiebesef van dat snappen we. Maar doe het dan. Ja. Want op de langere termijn gaat het je wel helpen. Ja. Dan misschien even afsluitend. Ben ik benieuwd hoe jullie hiernaar kijken, namelijk het feit dat het lijkt wel alsof de arbeidsmarkt in die zin steeds complexer wordt, steeds ingewikkelder wordt. Dat vraagt ook iets van het onderwijs. We hebben een paar keer maatwerk gehoord, micro-credentials. Dus het lijkt, waar het voorheen eigenlijk heel duidelijk was, je had gewoon een soort van hoofdroute en die leidde tot een diploma en vanaf daar ging je werken. Het wordt steeds gedetailleerder, het wordt steeds minutieuzer, het wordt ook steeds diverser. En er zijn allerlei vormen, varianten mogelijk. Wat betekent dat voor bijvoorbeeld een praktijkschool die zich daar ook steeds weer toe moet verhouden? En dan maak ik me in die zin misschien onnodig, maar ook een beetje zorgen om bijvoorbeeld leerkrachten die dan uiteindelijk in allerlei grote diversiteit aan opleidingen en manieren van certificeren en wel stage, geen school, wel stage. Hoe doe je dat in de praktijk?
Ja, het komt toch weer het woord maatwerk, denk ik, naar voren. Dat is het eerste wat in mij bovenkomt, zeg maar. Maatwerk is...
Is het voor het personeel van de leraar die leerlingen begeleidt, is het nog overzichtelijk genoeg om te begrijpen wat er nou allemaal aan de hand is? Als je leerlingen hebt die 4 dagen stage lopen en 1 dag school, maar ook kinderen die 4 dagen naar school gaan en 1 dag stage. Een jongen die, Maarten die bij zijn vader als stucadoor, die je dan probeert hoopt een veiligheidscertificaat. Hoe hou je het overzicht op waar iedereen zit en hoe weet je dat je nog de goede dingen aan het doen bent?
Ja, communicatie, interne communicatie. En vooral dat, zeg maar. En per fase werken, zeg maar, de docenten heel nauw met elkaar samen. Het is ook gewoon belangrijk dat alle kleine dingen, dat ze van alles op de hoogte zijn van wat er bij een leerling speelt, zeg maar. Dus zeg maar, oriënterende fase, heb je een team. En 3-4, specialiserende fase, heb je weer een team. En die praktijkdocenten, die moeten ook heel nauw met elkaar communiceren. Dus ja. Vooral dat. En in die plaatsingsfase ook. Dus ja, ook daar zit weer een filter op. Niet alleen maar qua uitstroom, maar ook bij de docenten, zeg maar.
We houden de lijntjes kort, hè? Gewoon communicatie is gewoon heel belangrijk.
Ja.
Eigenlijk gewoon een team van supermensen die heel goed met elkaar samenwerken, eigenlijk.
Dat moet echt.
Koen, even vanuit jouw perspectief, zie jij bijvoorbeeld in onderzoek dat de vraag die arbeid stelt aan onderwijs, om het even zo te zeggen, dat onderwijs dat goed aan kan? Of zie je dat systeem een beetje spaak begint te lopen?
Nou ja, dat... Je hebt al twee kanten van het verhaal. Aan de ene kant heb je opleidingen die heel goed in kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen die er zijn. Aan de andere kant, denk bijvoorbeeld aan dat je in bepaalde opleidingen nu bijvoorbeeld gaat nadenken hoe je AI daarin kan verwerken. Ja. Dat is natuurlijk een voorbeeld wat nu veel aangehaald wordt, maar ook wel echt relevant. Aan de andere kant is het zo dat sommige opleidingen daar meer moeite mee hebben. Bijvoorbeeld dat ze nog in een bepaalde techniekopleiding met verouderde machines werken. Die eigenlijk niet meer gebruikt worden door het werkveld. En dan zie je dat het onderwijs een beetje achter de ontwikkelingen aanhobbelt. Die eigenlijk, waarbij de maatschappij eigenlijk al verder is. Er zal altijd een spectrum blijven van waar je met je opleiding bevindt. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om dat te blijven volgen. En dus ook zeker voor de beroepsopleidingen. Het werkveld binnen te halen door mensen uit het veld als docent in te zetten. En dus bijvoorbeeld met zo'n werkveldadviesraad waar we het eerder over hebben gehad. Om die ontwikkelingen te kunnen internaliseren in de opleiding.
Ja, dat zie je bij het mbo ook wel hoor in Helmond. Hè. Er zijn best nogal wat hybride docenten. Hè, wat jij net al zei van verouderde machines en zo en materieel. En dat ze dan wel daar, dat de opleiding daarin investeert. Omdat die hybride docent die ervaring heeft, zeg maar.
Ja.
We hebben hier ook wel een hele goede hybride docent in onze omgeving, zeg maar. En die staat nog voor de klas, mbo 1, 2. Maar die maakt bijvoorbeeld ook bij een bedrijf onderdelen voor de machines van ASML. Weet je wel, dus dat is maar een voorbeeld, maar... Daar hebben we ook ervaring mee.
Mooi. Hey, misschien jullie met name in de praktijk ervaren ongetwijfeld ook dingen die belemmerend werken. Die gewoon in de weg zitten, waar je wel mee te maken hebt. Stel je bent voor één dag minister van Onderwijs en je zou eens zo'n belemmering weg kunnen nemen. Wat is dan het eerste wat je zou aanpassen of wat je zou willen veranderen?
Ja, wij zouden graag een arbeidstrainingcentrum hier in Helmond willen oprichten, zeg maar. Voor de jongeren die uitvallen op school en op stage. Want vallen ze bijvoorbeeld uit op stage, dan ze zitten in leerjaar 5, 6 en ze lopen 4 dagen stage. Ja, er is geen onderwijsprogramma dan hier op school. Dus dan komt toch weer het maatwerk, want we laten ze wel naar school komen. Individueel of laten ze aansluiten bij een andere klas. Maar je kan gewoon niet snel schakelen. En als je een arbeidstrainingcentrum hebt met bijvoorbeeld hybride docenten, ik noem maar wat op, of leermeesters, dan zeg je oké, je stage is uitgevallen. Of je bent niet meer te handhaven op school. Dan maken we een individueel programma op het arbeidstrainingcentrum. En of dat nou is fietsen onderhouden, of auto's poetsen, of voetenbankjes maken. Ze moeten wel van huis weg en ze hebben wel weer een structuur voor de dag, een zingeving voor de dag. Dus dat is wat wij zouden willen.
Mooi. En voor jou, Koen, zelfde vraag?
Ik denk dat ik dan in de richting zou gaan zitten van... dat iedereen in ieder geval de mogelijkheid moet kunnen hebben om de studie te kunnen doen, de opleiding te kunnen doen die hij zou willen. En dat er in ieder geval geen belemmeringen zouden moeten zijn voor die persoon om dat te kunnen doen. Nou, dat kan zitten op het financiële vlak, maar dat kan bijvoorbeeld ook zitten op de juiste informatievoorziening. En dat je op die manier ervoor kan zorgen dat iedereen zijn kant op kan gaan die wil. Maar ook dat voor de maatschappij dus positief uit kan pakken.
Ja, mooi. Ik hoopte hier een antwoord te krijgen of het onderwijs nou vooral bedoeld is om de mens tot ontplooiing te krijgen. Hè? Vanuit een eigen zingeving in het leven bijna. Of dat onderwijs nou toch vooral bedoeld is om economisch te renderen en de maatschappij in stand te houden. Maar volgens mij komen we erop uit dat het een beetje van allebei is. En dat je soms ook vanuit de praktijk zegt, ja goed, weet waar je talenten zijn, maar denk toch ook even na waar je uiteindelijk wilt werken. En natuurlijk politiek die soms een duwtje geven, wat juist misschien wat meer het economisch of maatschappelijk belang nastreeft. Dus enerzijds ben ik nu teleurgesteld dat we daar geen antwoord hebben van nee, want het heeft wel weer heel veel verheldering gezorgd. Dus dank daarvoor.
Het is gewoon een karspoor, hè, Wietse?
Ja,
het zijn gewoon twee sporen. En enerzijds economisch en anderzijds een stuk zingeving.
Ja, mooi. Ik wil jullie bedanken voor jullie bijdrage. Iedereen tot ziens.
Ja. Oké, dankjewel.
Dankjewel.
Tot zo. Ja, succes.